Hallo allemaal, welkom bij het Raadsmission, de geschiedenispodcast. En we zijn er weer. Pascal, fijn dat je ook weer bent. Ik zit lekker in mijn vakantie. Woep woep.
Woep woep. Ja, lekker voor je, jongen. Ik ben gewoon nog aan het werk, maar...
Ja, vervelend, maar meelij met jou natuurlijk, uiteraard. Dus, maar we hadden het vorige week altijd over catticulty en slavernij. En volgens mij kwamen we daar een beetje terecht bij het stukje opvoedkunde. En toen zei hij, nou, daar heb ik een leuk boek over gelezen. En daar heb ik wel wat leuke dingen over gezegd.
Ja, nu lijkt het net zo'n boekbespreking te worden, maar...
Ja, ik zal daar een cijfer even.
Ja, dat is helemaal goed. Maar nee, ik ben natuurlijk afgelopen 26 maart vader geworden. En dan begint dat hele opvoedcircus begint eigenlijk te lopen. En ik was eigenlijk ook wel benieuwd naar jouw ervaringen voor wat betreft opvoeden. Je bent natuurlijk directeur van een basisschool. Dus je hebt direct, indirect natuurlijk met het opvoeden. Je hebt eigenlijk heel veel met opvoeden te maken.
Ja.
En dan heb ik dus laatst een boek daarover gelezen. En dat gaf mij wel wat inzichten op de manier waarop wij dus opvoeden en waar dat vandaan komt.
Ja.
En ik had mezelf nog nooit die vraag gesteld, maar die vraag werd nu in één keer ontstond daar dus een vraag. Dat ik dacht, hey, waar komt dat dan inderdaad vandaan? Nou, dan gaf dat boek een verschrikkelijk mooi antwoord op. En ik wil dat dus heel graag met jullie delen. Het boek heet Jagen, Verzamelen en Opvoeden van Michaeline Duclef. En ik ben eigenlijk benieuwd naar, hoe heb jij, want jij hebt ook kinderen, Paul.
Dat heb ik, ja.
En dan niet alleen kinderen op de basisschool van jouw kinderen, maar je eigen kinderen. En hoe is dat opvoeden gegaan?
Ja, waarschijnlijk niet altijd even goed, denk ik, zoals ieder ouder wel zal herkennen. Kijk, opvoeden is gewoon heel lastig, want wat ik heel erg merkte, ik was heel jong, hè? Ik was... 21 volgens mij, toen kreeg ik mijn oudste kind. En wat ik heel erg merkte is dat je natuurlijk, als je zo jong bent, zit je vol idealen. Je zit vol naïeve denkbeelden. Ik weet nog dat ik natuurlijk bij mensen op bezoek was. En dat mensen dan hun glazen naar het midden van de tafel gingen zetten. En dat ik dacht van, als ik kinderen heb, weet je, ga ik ze zo opvoeden. Dat niet hoeft. Weet je, dat soort ongein. Of kastjes, weet je wel, dat daar dan, we zetten onze, onze spulletjes niet laag in de kastjes. En dat ik dacht van, nou, ik ga mijn kinderen zo opvoeden. Je snapt wat ik bedoel.
Ja, dat je dat niet hoeft te doen.
Ja, dus, en, ja, je hebt ook wel kinderen, ook oudere kinderen natuurlijk, nu dan weer een baby. Maar je weet zelf, dat is gewoon onzin, dat gaat je gewoon niet lukken. Tenzij je natuurlijk met... Pavlov of stroomschokken of weet ik veel hoe je dat moet gaan doen, moet gaan conditioneren, maar dat werkt gewoon niet. Je kinderen zijn gewoon nieuwsgierig en eigenlijk is dat ook goed natuurlijk. Hè? Zo is, denk ik, en dan ga je me dadelijk vast vertellen aan de aanleiding van je boek, is dat ook de bedoeling.
Zeker.
Van kinderen, dat ze nieuwsgierig zijn, de wereld gaan ontdekken. En dat is natuurlijk ook met pubers bijvoorbeeld, als je kijkt naar pubers die verzetten zich tegen ouders en wij vinden dat allemaal heel vervelend en ik vind het zelf ook rete irritant. Maar het heeft natuurlijk wel evolutionair nut, weet je, dat je je afzet van ouders, dat je geen gevaar ziet, want anders, kijk, als je in de, zo heb ik het altijd bedacht, hè? Als je in de prehistorie zit en je zit in een groepje mensen, dat is lekker veilig, maar de bedoeling is niet dat mensen allemaal zo bij elkaar blijven hangen, maar dat kinderen de wereld gaan ontdekken en dat ze zich verspreiden over de aarde, ja, dan moet je niet overal gevaar zien, want dan blijf je lekker veilig in een tentje zitten, dus... Ja, dat is denk ik dan het evolutionaire nut van het puberbrein. Mm-hmm. En als ik dan kijk naar de opvoeding, weet je, je kan lullen als brugman, je kan praktische voorbeelden aanhalen, dat kan allemaal, maar ze geloven je toch niet, weet je. Dus ze moeten toch hun eigen fouten maken, hun eigen dingen doen. Het belangrijkste is dat je ze daar gewoon goed in begeleidt. En dat is dan zeg maar met pubers. Ja, weet je, als ik kijk naar de basisschool, merk ik heel vaak dat mensen hun kinderen, dat heb ik zelf nooit gedaan, maar dat mensen hun kinderen opvoeden van, jij bent de beste, hè? Je hebt superveel talent, Weet je, terwijl dat talent is echt wel iets uitzonderlijks. Weet je, als je kijkt naar talent, dan hebben we bijvoorbeeld over Messi in het voetbal, dat hij echt uitzonderlijk talent heeft. Maar elk kind op de basisschool denkt dat hij een Messi kan zijn. Vervolgens komt hij in de echte wereld terecht en dan is het gewoon één average Joe, om het zo maar te zeggen. En is dat een grote schok, weet je, voor zo'n kind. Dus weet je, dat merk ik op dit moment heel erg op de basisschool. En dat kinderen hebben het nooit gedaan, hè, weet je. Het klinkt heel raar, maar het is daadwerkelijk zo. Ik heb het nu een paar keer meegemaakt met oudergesprekken. Dat ouders heel vaak aangeven. Nee, dat komt hierdoor. Weet je. Goed praten, verkeerd benoemen. Ja, hij wordt gepest en daardoor doet hij dit of dat. Weet je. En je merkt dat ook. Weet je, mensen houden hun eigen kind niet meer verantwoordelijk voor zijn daden. Maar gaan het goed praten. Waardoor kinderen ook weer, ja, weet ik veel, denken dat ze alles kunnen maken. En steeds irritanter worden. Met alle respect. Maar dus... ja, weet je, ja, dat is het, denk ik. Dat is een beetje hoe ik het nu ervaar, weet je. En ik heb het zelf heel, met mijn jongste kind, of met mijn oudste kind moet ik zeggen, heb ik het verkeerd gedaan, weet je. Heb ik hem niet laten ontdekken en heb ik hem vooral heel erg begrensd. Terwijl ik juist met die jongste, heb ik hem echt gestimuleerd om de wereld te ontdekken. En om iets te doen met zijn leven wat hij leuk vindt, weet je. Dus ja, je merkt dat dat al een hele verschillende kinderen zijn. Hè? En dan heb je weer dat, er zit natuurlijk een stukje nature-nurture zit erbij. Hè? Dus een stukje aangeboren gedrag. En een stukje, of een heel groot stuk, denk ik, invloed van buitenaf. Dus ja. Ja, weet je, kijk, als je jong bent, dan denk je toch anders over opvoeden dan als je, zoals ik nu, als ik nu een baby zou krijgen, als ik nu in jouw positie zou zitten, zou ik dat echt heel anders doen als hoe ik het tot nu toe gedaan heb, zeg maar. Dus dat is mijn ervaring.
Zo ja, het maakt nogal wat los.
Om een kort verhaal lang te maken.
Zo hé. Hey. Maar ik hoor je wel een aantal dingen zeggen die lijken dus tegenstrijdig. Hè? Dus ze moeten zelf ontdekken, maar uiteindelijk moet je dat ook zelf weer indammen. Want anders wordt het een grote rotzooi en zo en dat gaat dus allemaal niet. Ja. Ja, en dat is dus grappig, want waar komt dat dus vandaan? Dat opvoeden lijkt dan haaks te staan op wat we eigenlijk evolutionair willen.
Ja, dat is zo, denk ik.
Of wat evolutionair handig is. Ja. En waarom wij kinderen zo verschrikkelijk prijzen. Hè? En dat wij dus inderdaad zeggen van nou, ja, dat heb je heel goed gedaan. Je hebt heel goed je bekertje op het aanrecht gezet. En dat we dat prijzen en overladen met speelgoed. Waar komt dat dus allemaal vandaan? En waarom wij dus allemaal steeds meer onhandelbare kinderen krijgen.
Ja, ik ben heel benieuwd. Als jij daar de sleutel hebt, dan ga ik dat ook gelijk aanschaffen.
Nou, dat misschien nog even met terugwerkende kracht is het wel interessant. Zeker voor jou als directeur van de basisschool. Maar de problemen die wij dus met opvoeden ervaren, wij zijn niet de enige, Paul. Dus misschien is dat wel... Is dat een beetje verzachtend door te zeggen van nou oké, gelukkig zijn we niet de enige, maar waar komt het dus vandaan? Nou, er was dus de schrijver van dat boek, hè, die Michaeline, nou, die had dus ook problemen met het opvoeden van haar kind. Het was gewoon een onhandelbaar kind. Ja, toen is ze dus gaan kijken van, want we worden tegenwoordig allemaal overladen met opvoedkundige boeken en hoe moet je opvoeden en er is geen eenduidige handleiding voor, bladibladibla, maar er zijn echt miljoenen boeken geschreven over hoe wij kinderen denken te moeten opvoeden. En dat, er was dus iemand in de jaren 80, dat was Christina Hardiman. En die had ze ook weer kinderen en had ook moeite met opvoeden. Dus er ontstaat ergens een probleem en daar moeten we dus iets aan gaan doen. En dat is dus het opvoeden van je kind. Ook overladen met allerlei opvoedboeken, heeft zij dus 700 opvoedboeken gelezen. En dat waren dus niet alleen opvoedboeken vanuit de jaren 80, zeg maar, waarin ze toen begonnen is, maar ook vanuit de eind 17e, begin 18e eeuw. Dus zij is begonnen vanaf John Locke, hè? Vanaf de 17e eeuw tot in de jaren 90 en al die opvoedboeken die daar dus tussen zat. En de conclusie, dus ja, het is ook weer lekker, hè? Geef je de luisteraar even mee. Je hoeft niet die 700 boeken te lezen, maar de conclusie daarvan is dus dat veel van dat opvoedadvies dat we tegenwoordig krijgen niet gebaseerd is op wetenschappelijk of medisch onderzoek, of zelfs traditionele kennis die eeuwenlang is doorgegeven van moeders op hun dochters. Nee, in plaats ons opvoedadvies komt dus voort uit eeuwenoude pamfletten die veelal door mannelijke artsen werden geschreven, die bedoeld waren voor vondelingenhuizen waar verpleegsters voor tientallen of zelfs honderden kinderen, baby's, moesten zorgen. En dat allemaal tegelijkertijd. En die pamfletten of die handleidingen probeerden er dus eigenlijk voor te zorgen dat dus die zorg voor baby's gereguleerd werd. En uiteindelijk is dat overgenomen door ouders die heel veel moeite hadden om hun kinderen op te voeden. Dus in de loop van de tijd namen omvang en het bereik van de pamfletten van artsen toe. Uiteindelijk transformeerden ze in opvoedadviesboeken die we tegenwoordig hebben.
Oké. Interessant.
Dus technieken om met kinderen om te gaan zijn niet gestaag verbeterd. Want uiteindelijk gebruiken wij dus nog steeds die technieken die ze dus in de 19e eeuw gebruikten om kinderen in opvoedhuizen een soort van te conditioneren. Dus het idee, en dat heb jij denk ik ook wel gehad, en ik zelf dus ook, is dus dat we baby's volgens een bepaald schema moeten worden voeden. Zoals om de 2 uur. En die voedingsadviezen die zijn terug te voeren tot 1748. Toen ene dokter William Cadogan een essay schreef over voor de verpleegsters van het Coram's Founding Hospital in Londen. En dat is een ziekenhuis waar 100 baby's per dag werden opgenomen. En uiteindelijk kon het personeel van Coram niet zoveel baby's meteen voeden of zelfs knuffelen. Onthoud deze even. En als ze huilden, dan moesten ze dus op verzoek voeden. Daardoor adviseerde de arts 4 voedingen per dag. Iets wat na 3 maanden tot 2 of 3 voedingen kon worden teruggebracht. William, die eerst legerarts was, was zich na de geboorte van zijn dochter in 1746 gaan bezighouden met kindergeneeskunde. Hij nam daarvoor een aantal vrouwonvriendelijke meningen over opvoeden met zich mee. En dan zegt hij op een gegeven moment, het doet me veel genoegen dat ik uiteindelijk de bescherming van kinderen de zorg word van mannen met verstand. Naar mijn mening is deze zaak helaas veel te lang overgelaten aan vrouwen, van wie niet kan worden verwacht dat ze de juiste kennis hebben en die daardoor niet goed uitgerust zijn voor deze taak. Hierbij zag hij voor het gemak over het hoofd dat vrouwen in Europa al 2000 jaar geschikt waren voor deze taak en 200.000 jaar in de rest van de wereld. Dus, op een gegeven moment zegt hij dus ook van hij waarschuwt dat moeders hun kinderen niet in slaap moeten wiegen omdat ze er anders verslaafd aan zouden raken. Een schommelstoel was een apparaat dat onnatuurlijk was. Baby's moeten 's nachts lichamelijk worden gescheiden van hun moeder. En dat heb ik dus zelf ook meegemaakt. Want mijn oudere kinderen, daar zeiden ze altijd van, nee, die moeten apart op een kamer gaan liggen. En nu gelukkig verandert dat. Dus het slaaptrainen, het is echt bizar. Hier wordt dan ook het advies gegeven, als baby's alleen worden gelaten om in een wiegje te slapen, dan ervaren ze dat ze hun zin niet krijgen door te huilen. Nou, en dit is dus uiteindelijk ook allemaal om te kunnen reguleren. Ja. Nou, en dat is echt. Dus hier is dus ons westerse opvoeding op gebaseerd.
Op een vrouw onvriendelijke man.
Ja, nou, door een man. Dus ik vind het. Dat vond ik wel. Dus in de afgelopen 150 jaar hebben westerse ouders 3 methodes opgepikt die de hoekstenen zijn geworden van de relatie met onze kinderen. En dat gaat dus ook nu over. En wat jij dus ook zei, hè? Dat je kinderen zijn nieuwsgierig, hè?
Ja.
Ja, wat wij nu dus nu doen, is dat wij kinderen. Dat we nu kinderen laten spelen. Nou, en dat is dus ook. En dat is natuurlijk hartstikke goed. Maar de hoeveelheid speelgoed die kinderen dus nu krijgen om ze maar een beetje zoet te houden, sluit precies aan op wat jij ook zegt. Hè? Laat ze maar gewoon spelen, want dan heb ik er gewoon weinig last van. En dan kunnen ze het zelf wel ontdekken. Maar er bestaat helemaal geen wetenschappelijk bewijs dat kinderen deze spullen nodig hebben. Weet je, we zeggen allemaal dat er cognitief speelgoed bestaat waardoor ze zichzelf kunnen ontwikkelen. Maar daar is geen wetenschappelijk bewijs voor. Ja, dat enige bewijs wat zegt dat dus cognitief speelgoed belangrijk is, is dus gemaakt door de maker zelf.
Ja, precies. Nou ja, weet je, dat is wel natuurlijk. wat je ook merkt. Kijk, ik heb zeg maar mijn oudste zoon heb ik heel veel zelf laten spelen. En dan merk je dat hij op bepaalde vlakken gewoon achterloopt. Terwijl mijn jongste bijvoorbeeld hebben we voorgelezen, daar zijn we samen mee gaan spelen. Eigenlijk is het, denk ik, en als ik dit zo hoor, dan klopt dat misschien ook wel. Is het juist belangrijk dat je samen met je kind, dat je hem iets leert of dat je hem ja, een soort modeling eigenlijk misschien. En anderzijds dat hij ook leert, want dat is natuurlijk nu ook met schermpjes en zo, dat kinderen ook moeten leren om zich te vervelen, zodat ze zich hun fantasie geprikkeld wordt, weet je wel. Dus,
daar is ook weer zo'n onderzoek. Hè? Dus, dat heeft dus te maken met de industriële revolutie en de opkomende consumptiedrang.
Ja.
En dan zeg maar verweven met de cognitieve wetenschap en de ontwikkeling van een kind. Want vanaf de 19e eeuw speelden kinderen gewoon nog met stokken, hout. En daar was helemaal geen speelgoed in huis. Ja, en op een gegeven moment, zelfs ook in de rijke gezinnen, hè, er was gewoon geen speelgoed. Dat werd helemaal niet gekocht. Dat speelgoed bestond eigenlijk helemaal niet. Ze moesten het allemaal maar een beetje zelf gaan doen. En zelf dingetjes in elkaar gaan maken. Weet je wel, dat ze vliegers uit papier, stof, afgedankt stukken hout. Maar halverwege de 19e eeuw, die voortgang van de industriële revolutie, begonnen opvoeddeskundigen, begonnen gebruik van blokken aan te bevelen. Nou, om organisatie bouwvaardigheden bij te brengen. Bordspelen om het vermogen om te plannen en te ordenen te vergroten. Dus wat gebeurt er? Er ontstaat een nieuwe niche van het maken van speelgoed. En in één keer was het ook heel erg goedkoop om die spullen dus massaal te produceren. En speelgoed, zoals je ziet, wordt ook kleurrijker. Poppen zagen er levensechter uit. Er werd ook voor geadverteerd. Dus het was ook gewoon. Dan wordt er dus ook geadviseerd om kinderen aan te sporen, aan te moedigen om te spelen, in plaats van te helpen met de huishoudelijke karweitjes. Of te helpen in het familiebedrijf. Dus je ziet dus dat spelen, waarbij ik zeg dat dat helemaal niet slecht is, maar dat we kinderen dus niet meer betrekken bij de dagelijkse taken.
Interessant.
Nou, dat vind ik heel erg interessant. Want uiteindelijk. Nu komt de tweede. Hè, dus dit is dus die spullenchaos. En dan zeggen ze, dan heb je deel 2. Dat is dus de leerchaos. Ja, dit vind ik echt zo fantastisch. De leerchaos. Dit is echt speciaal voor jou, Paul, want nu opent het mijn ogen. Ja, want op 4 oktober 1957 schokte de Sovjet-Unie de wereld door succesvol de Sputnik 1, de eerste kunstmaan in een baan om de aarde te brengen. De prestatie kwam als een propje papier tussen de ogen van de Amerikaanse opvoedkundigen, opleiders en koude oorlogpropagandisten terecht. Schrijven journalisten Barbara Ehrenreich en Deirdre Engels in hun boek For Her Own Good, 2 Centuries of Experts' Advice to Women. Een batterij aan autoriteiten praten de Amerikaanse ouders een schuldgevoel aan omdat het hun ontbrak aan de intelligentie van de Sovjet-ouders, die duidelijk hun kinderen zo hadden opgevoed dat ze de Amerikaanse kinderen voorbijstreefden in innovatie en op het gebied van leren. In elk geval waren sommige van hen, Russische kinderen dus, creatiever en fantasierijker dan hun Amerikaanse tegenhangers. Sputnik 1 genereerde bijna meteen een nationaal gevoel van paniek en ongerustheid. Amerikaanse kinderen raakten achterop bij de Russische kinderen. En als we wilden dat de democratie en vrije wil het zouden overleven, dan moesten de Amerikaanse kinderen, van baby's tot tieners, verdomme sneller leren, meer leren en op jongere leeftijd beginnen met leren. Johnny kan maar beter leren lezen, want anders krijgen we een wereld waarin er niet langer Engels wordt geschreven, stond er in een overheidsaankondiging in Newsweek en Reader's Digest, kort nadat de kunstmaan was gelanceerd. Raad eens wie de last op zich kreeg om de 3-jarige Johnny te leren lezen. De moeder. Het was haar taak om de zintuigen van haar kind continu te stimuleren. Het was nu de bedoeling dat moeders de omgeving van hun kind uitdagend vol geluiden en kleurrijk maakten en dat deze constant veranderen. Als ouder was het niet langer voldoende om koekjes te bakken met je 4-jarige zoon. Je moest hem ook nog een rekenles over breuken geven. Elke boswandeling werd een biologieles. Elk verhaaltje voor het slapen gaan werd de gelegenheid om vragen te stellen aan je kind ten behoeve van zijn of haar woordenschat. elk moment werd een gelegenheid voor papa of mama om het kind te stimuleren. Hoe meer, hoe beter. Als je dat niet deed, dan zouden die rode communisten niet alleen de wereld overnemen, maar zou kleine Johnny ook niet naar de universiteit kunnen gaan. In de jaren 60 speelden de opvoedexperts in op het schuldgevoel, de schaamte en de angst van de Amerikaanse ouder door zijn nieuwe taak op te leggen. Stimuleer, geef opdrachten en leer je kinderen op elk moment iets. Deze zeer energieke, zeer communicatieve aanpak bleef als superlijm aan de Amerikaanse cultuur kleven. We slikten alles voor zoete koek. En natuurlijk geeft die vader zijn peuter een complete biologieles in de speeltuin. Natuurlijk ging ik Rosie voorlezen toen ze 8 weken oud was. Nou, en in ieder geval... Dit is uitputtend voor ouders.
Ja. Ja.
Maar dit komt dus omdat men niet kon verwachten dat dus een inferieur land, de communisten, dus eerder de ruimte in konden gaan dan de Amerikanen. Die veel meer ontwikkeld waren dan de communisten. Mm-hmm. En dat het dus de conclusie is dus dat we daardoor meer kinderen meer moeten gaan opleiden. En dat daar opvoedexperts echt gewoon mee aan de haal zijn gegaan. Ontwikkelen van je kind. Nou, en dan is dan het laatste. En dan zei je ook hè, dat kinderen dus, wat jij zegt, hè, dat kinderen op school steeds meer... Je kan alles worden wat je wil. Je bent de nieuwe Messi, je bent de nieuwe Einstein. Ja, dan... dat is dus... Kinderen worden altijd en overal geprezen. Het is ongelooflijk hoeveel lof iedereen aan jonge kinderen geeft. Als ze bijvoorbeeld naar het postkantoor gaan en er wordt een postzegel op een envelop gepakt, dan reageert de man achter het loket alsof ze juist de vredesonderhandeling in het Midden-Oosten zich zal horen. Oh, wat goed! Ja, dat gaat dus ook over eigenwaarde. Het gevoel van eigenwaarde is een culturele creatie. Het is niet iets wat universeel is voor de mens. En dat concept is dus ook in de Amerikaanse massacultuur in de jaren 60 toegenomen. Eigenlijk... De westerse cultuur is waarschijnlijk de enige cultuur waarin het concept eigenwaarde bestaat. En daarom worden we ook gewoon steeds individueler.
Ja, dat is natuurlijk wel een duidelijk kenmerk van onze westerse cultuur.
Ja, dus we zouden ons met onze westerse denkbeelden en onze westerse arrogantie... zouden we eens wat meer naar anderen moeten kijken en ons daar inleven. En eens kijken wat daar te halen valt. Wat betreft dan nu in dit geval opvoeding.
Ja.
Maar het is dus helemaal niet zo dat wij als westerse wereld de wijsheid in pacht hebben om kinderen op te voeden. En ik wil eigenlijk alleen... Nu ben ik er zelf ook bewuster van dat dus die hele opvoed... hoe wij dus kinderen opvoeden, waar dat dus eigenlijk op gebaseerd is. En dan denk ik, nou, als dat daarop gebaseerd is, om dus grote groepen tegelijkertijd te kunnen voeden en te conditioneren en te kunnen... Dan denk ik, nou...
Ja. Maar ja, weet je, Maar anderzijds is er natuurlijk wel wetenschappelijk bewijs dat kinderen op vroege leeftijd beter en meer leren dan later. Dus...
Ja, maar hier, daar ga je al, want dan hebben we het dus over leren. En moet je eens kijken wat er op school gebeurt. Wat is tegenwoordig dan nog belangrijker dan inderdaad leren en dat je kan rekenen en zo? Natuurlijk is dat belangrijk. Maar die vaardigheden vinden wij tot op de dag van vandaag belangrijker dan het ontwikkelen van soft skills. En als je dan nu gaat kijken... Ja, want kijk maar. Als ik nu heel goed ben in sociale vaardigheden...
Ja...
En ik ben een topper in sociale vaardigheden. In wat voor... Kan ik dan naar het VWO? Nee. Ik kan alleen maar naar het VWO als ik goed ben in rekenen. Als ik goed ben in taal. En als ik goed ben in de exacte vakken. Of in die taalvakken.
Dat klopt.
En daar zit nog steeds een knip in.
Maar nu stel je wel dat zeg maar VWO zeg maar, dat het hoogst haalbaar is voor een kind. Terwijl dat natuurlijk niet zo is.
Nee. Maar hiermee wil ik zeggen dat dat de ongelijkheid al in het onderwijs wordt aangebracht. Want wij gaan namelijk kijken, want kijk, zo redeneer ik dus ook, en dat klopt, want wij vinden dus praktijkgericht onderwijs, MBO, daar hechten we kennelijk minder waarde aan dan dat mijn kind naar het VWO gaat. Nee, is dat niet zo hoor, want mijn zoon zit op praktijkonderwijs. Maar het gaat niet om het niveau van onderwijs. Het gaat om dat wij die vakken, hoe gaan wij met elkaar om? Sociale vaardigheden, burgerschapsvorming. Dat dat vele malen belangrijker is, of dat dat ook belangrijk is, naast de vakken Nederlands, Engels, wiskunde en dat. En ik vind het nog altijd van de zotte dat in het onderwijs jij dus wordt neergezet op het niveau waar je het slechtst op scoort. Dus als ik het slechtst scoor op taal, dus ik haal voor taal haal ik een 4, dan ga ik naar het VMBO. Terwijl ik dus in andere vakken misschien wel uitblink.
Ja, ik wil er wel een beetje nuanceren, Pascal. Ik wil er wel een beetje nuanceren. Ja,
ik voel
wel die behoefte om dat een beetje om daar inhoudelijk een beetje op te reageren. Ondanks dat het misschien weinig met geschiedenis te maken heeft, denk ik dat die omslag er zeker wel is. En burgerschapsonderwijs is wel is een stuk belangrijker geworden. Maar goed, nou ja, misschien moet ik het even terugvoeren naar wie zijn verantwoordelijkheid is wat, zeg maar. Hè? Dus als we kijken naar school en als we kijken naar opvoeding, hè, we hebben het nu specifiek over de geschiedenis van opvoeding, dan zie je natuurlijk wel in de geschiedenis dat de opvoeding, om wat voor reden dan ook, hè, of het nou sociaal-economisch is of whatever, is verschoven van ouders naar school. Hè? Dus je ziet dat school, waar school eerst echt bedoeld was om je rekenen en taal te leren, voor ongeacht wat je daarvan vindt, dat wij nu in één keer ook verantwoordelijk worden voor opvoedkundige taken. En die worden ook steeds belangrijker. Hè? Dus als je sociaal-emotioneel kijkt, er zijn hele programma's die kan je loslaten op scholen. En die worden ook losgelaten op scholen. Juist voor die sociaal-emotionele vaardigheden. Waar ik wel met je eens ben, is dat scholen zelf worden afgerekend op door de overheid op scores op het gebied van rekenen en taal. Hè? Dus,
maar dan ben je er toch? Ja. Dan ben je er toch? Want waarom vindt een overheid dat dan nog steeds zo heel erg belangrijk? Ja. Het is ook wel belangrijk, maar het gaat naast elkaar.
Kijk,
en ik vind het ook heel, ik vind het een goede zaak dat school een belangrijke rol speelt in de opvoeding. Want waar komt het idee vandaan dat de opvoeding alleen maar belegd is bij de ouders?
Nou ja, kijk, opvoeding is denk ik sowieso een groepstaak en niet een individuele taak. Hè. Als je kijkt naar de jagers-verzamelaars, als we het dan hebben, dan wordt een kind daar ook niet opgevoed door alleen de ouder, maar door heel de groep.
Ja, maar it takes a village to raise a child.
Ja.
En dat, en ik zou heel fijn zijn als dat ook weer een beetje terugkomt. Ja. Want dat is.
Ja, dat is natuurlijk, als je in die oude volksbuurten kijkt, waarbij kinderen over straat lopen, worden die ook aangesproken door iedereen. Ook door de buren, door als er iets gebeurt. En dat is tegenwoordig een stuk minder. Omdat, ja, net wat ik eigenlijk in het begin ook al zei. Ouders vaak komen, ja, mijn kind heeft dat niet gedaan. Of die deed dat om dit of dat. En waarom spreek jij mijn kind aan? Weet je, op die manier. Dus dat.
Nou,
ik wil nogmaals benadrukken, even ook voor jouw emotionele geruststelling. Dat vanuit scholen komt ook wel echt, of komt, daar is al jaren echt de oproep aan beleidsmakers. Van joh, weet je, het is niet alleen rekenen en taal. Dus er zit veel meer in die ontwikkeling van die kinderen dan alleen rekenen en taal. En er zijn veel meer vaardigheden die gestimuleerd kunnen worden en belangrijk zijn ook voor het kind. Want net wat je zegt, je kan een super slim kind hebben, maar als het een eikel is, ja, wat heb je er dan aan? Weet je wel? Je moet. En dat is ook wat vaak. En dat zie ik wel bij mij op school. Laat ik het dan even bij mijn school houden. Zie ik ook vaak gebeuren in oudergesprekken. Dat ouders vaak vragen van ja, maar hoe scoort hij dan? Ja, hij scoort, weet ik veel wat hij scoort. Hij scoort gemiddeld, weet je wel. Dus het wordt een VMBO-kind. Nou, voor ons is dat allemaal prima. En dat ouders dan toch. Ja, dat belangrijker vinden en dat we dan in dat gesprek ook benoemen van joh, luister maar, hij is heel sociaal, hij is een heel lief kind, heel behulpzaam, weet je. Wees nou gewoon eens een keer trots op je kind. In plaats van dat je per se wil dat daar een HAVO-VWO-advies bijvoorbeeld uitkomt.
Ja, dat stelt mij ook hartstikke gerust hoor, dat daar inderdaad meer aandacht aan wordt gegeven. Maar toch zie je dus dat daar nog wel een wereld in te winnen valt, omdat er dus wel een hele lange tijd de cultuur wel is geweest, dat je gewoon Nou ja, op die vader, die vakken, dat veel belangrijker was. Ik bedoel, kan je nagaan, toen ik op de lagere school zat, toen kreeg je gewoon alleen een cijferlijstje. En dan had je dan kreeg je rekenen, taal, kreeg je een cijfer. Begrijp het lezen kreeg je een cijfer. En dan deed je nog eens een keer wat geschiedenis en aardrijkskunde. En dan kreeg je een cijfer, dat was je rapport.
Ja.
Dus gelukkig verandert dat ook wel. En ik geloof ook wel dat gebeurt, maar het kan mij niet snel genoeg.
Ja.
Want wij hebben allemaal de mond vol dat onze samenleving, ja, het verhardt allemaal. En we zijn allemaal, dan mogen we ons ook wel eens een keer gaan afvragen hoe dat dus komt.
Ja.
Ja, er moet meer politie op straat komen. Nou, ik denk dat helemaal niet hoeft. Maar laten we gewoon eens een keer beginnen met het opvoeden.
Ja, dat ben ik met je eens.
Daarin heb ik ook dingen niet goed gedaan. Hè? Dus ik bedoel, dat is even een grote disclaimer voor mezelf. Dus ik ga hier niet met het belerende vingertje opgeven zitten van je moet het op deze manier doen. Maar ik vind het verder ontwikkelen van je sociale vaardigheden. Bijvoorbeeld ook het is nadenken of je wat je wel, wat je niet kan of doen. Mag ik hem even een voorbeeld geven? Dan Eentje. Moeten we erover ophouden. Ja. Eentje dan. Ik geef zelf die training over wat zou jij beslissen. Hè? Dus over het maken van keuzes. En dan doen we dat dan in een militaire situatie. Hè? Dus dat militairen leren dan of dat je dan een indruk krijgt over hoe complex in wat voor complexe situatie militaire keuzes moeten maken. Die geef ik ook aan militairen. Daar was ik laatst bij een clubje van Luchtmobiel. En toen zei die gozer ook, hè, nou, dat is hartstikke leuk hoor. Dit echt tof om te doen. Maar ja, ik hoef er niet echt over na te denken. Huh? Ik hoef er niet over na te denken. Nee, dit is niet denken, zei hij. Ik zeg, wat is dan wel denken? Ja, denken is als ik een rekensom moet uitrekenen. Of dat ik iets op papier moet zetten. Of dat ik... Nou, en dat vond ik zo typerend. Want eigenlijk is dat die iets op papier zetten of iets uitrekenen. Natuurlijk is dat een bepaalde vaardigheid die je kan aanleren. Een bepaalde techniek, hè, rekenen. Of dat inzicht hebben. Ik zeg maar, wat je nu doet, het nadenken over het maken van een keuze, dat is eigenlijk nog veel complexer om over na te denken. Dus zolang dat je denkt van ja, maar dat doe ik op mijn onderbuikgevoel, dus ik hoef daar niet over na te denken. Dat geeft dus aan hoe dat ingebakken zit, dat het nadenken over dus die exacte vakken of over taal, ten opzichte van hoe maak jij keuzes in de rest van je leven. Dat moet meer met elkaar verbonden worden.
Ja, nou ja, goed, weet je. De laatste pleidooi die ik doe is dat al flink aan de gang is in het onderwijs. Dus ik denk dat we daar in het onderwijs wel goed mee bezig zijn. Je wordt alleen tegengewerkt door dingen zoals de staat van het onderwijs. Of eigenlijk dat eigenlijk. Weet je, als je zo'n de staat van het onderwijs en het onderwijs gaat hartstikke slecht leest. Denk je, ja, oké, het gaat slecht. Misschien scoren kinderen minder op basisvaardigheden, maar meer op andere vaardigheden. Weet je? Dus is het dan zo slecht? Of is dat dan maar relatief wat je ervan maakt? Weet je? En ik wil niet zeggen dat we niet dat taalrekening niet belangrijk zijn. Hè? Ik bedoel, als we even kijken naar de niveaus, dan is het ook wetenschappelijk bewezen dat je op 2F, 1S heet dat dan, moet functioneren om echt goed te kunnen participeren in de maatschappij. Ja, dus er zit wel een soort van graadmeter bij. Maar goed, weet je. Net wat je zegt, er zijn veel meer dingen die je moet kunnen.
Ja, nou, daar zit ook een verantwoordelijkheid van de ouders bij. Want als we dus kinderen alleen maar laten spelen, of dat we ze met een Nintendo in het hoekje zetten, kan ze ook gewoon zeggen van, nou ja, dan, en dat staat dus ook heel mooi in dat boek. Ja, laat ze dan maar meehelpen, laat ze maar een taart bakken. Moet je toch ook gewoon lezen om een taart te kunnen bakken? Moet je toch ook kunnen wegen? Dus ik... Ja. Ja, mijn zoontje die gaat. Dan wordt het maar een rommel. Maar meer betrekken bij wat je doet wat je dagelijkse werkzaamheden zijn.
Ik ben heel benieuwd.
Ik hou je op de hoogte.
Ja, ja. Over 10 jaar komen we terug op dit onderwerp. En dan,
ja, dat is goed.
En dan ben ik heel benieuwd wat er geworden is van jou. Zo.
Dus. Ik hou je op de hoogte.
Ja. Nou, misschien moet je dan je eigen, hoe noemen we dat? ervaringen op papier zetten en maak je er een nieuw boek van.
Ja, dat ja. zou wel een toffe zijn. Nou ja, goed, nou, ik heb in ieder geval de kans om het een beetje bij te houden.
Daarom. Maar goed, om af te sluiten denk ik dat het wel belangrijk is om te vermelden dat opvoeden echt niet zo makkelijk is als het lezen van een boek. En dat daar een pasklare oplossing voor is, want dat is zeker wat ik gemerkt heb.
Ja, nee joh. Ja, nee, inderdaad. Ja, het is ook lastig. En het is ook niet uit een boekje. Maar misschien moeten we dat dus ook loslaten, dat we dat dingen niet zo makkelijk zijn als dat we altijd denken. Wij willen altijd, net zoals wat jij zegt, en dan gaan we weer, ik raak weer. Ja,
pasklare oplossingen.
Nou ja, er zijn niet pasklare oplossingen. Dingen passen niet in een hokje. Maar omdat wij altijd alles geordend willen hebben, of in een lijstje, of op een bepaald niveau, is dat juist heel erg beperkend. Weet je, we willen ten alle tijden willen we chaos en ellende willen we voorkomen door alles in lijstjes te doen, of in boekjes, of in afvinken dingen. Maar ja, het leven is gewoon niet zo.
Nee.
En misschien zouden we dat ook wat meer aan onze kinderen moeten meegeven. En ook zelf dat meer moeten accepteren.
Dat is een mooie slotconclusie, Pascal.
Ja. Ja, jongen. Doe mijn best, hè.
Mooi.
Maar goed, ik gedij ook gewoon lekker in chaos.
Ja, ja, ja. Dat is wel jouw ding.
Ja. Oké. Okay. Hey. Nou,
hey, ik ben...
De kleine is wakker. Dat zou je dan ook
wel. Ja. Dat is wel heel toevallig, natuurlijk.
Nee, kijk, ik krijg wel...
Oh ja. Oké. Nou. Hey, bedankt weer voor je aanwezigheid.
Yo.
En we gaan je zien. En
okay.
Dan wil ik de luisteraar bedanken voor het aanwezig zijn en het luisteren. En mocht je vragen hebben, die stuur die dan op de social media kanalen van Paulus Historicus of naar geschiedenis@paulushistoricus.nl. En dan horen jullie ons de volgende keer weer terug. Later.